Oké, we zijn er bijna door. De laatste les die we vandaag gaan behandelen is een heel belangrijke les. Het is de belangrijkste vraag die ooit door een mens kan gesteld worden. Namelijk, wat moeten wij doen om behouden te worden? We weten dat Jezus, toen hij gestorven was en opgewekt was uit de dood, hij aan zijn apostelen verscheen en hij gaf hen een opdracht. En die opdracht die was heel specifiek. Hij zei, ga in heel de wereld en verkondig aan gans de schepping het evangelie. Wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, die zal veroordeeld worden. In Lucas zien we het gelijkaardige voorbeeld, maar dan door Lucas beschreven in plaats van door Marcus. En Lucas zegt dit. Jezus zei tot zijn discipelen, er staat geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving van zonden aan alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem. En de apostelen moesten wachten. Zij moesten in Jeruzalem blijven wachten tot de belofte van de Vader zou komen. Nu, als we nadenken over dat evangelie. Wat is het evangelie? Wat betekent dat voor jou? Wat heeft men jou verteld wat het evangelie is? Nu, wat het ook is, Paulus zegt, ik schaam mij daarvoor niet. De reden dat wij hier vandaag voor jullie staan is, omdat wij ons niet willen schamen voor de woorden van God. Omdat wij geloven dat die woorden waarachtig zijn. Dat we die in toepassing kunnen brengen en zo ook een relatie met God kunnen hebben. We hoeven ons niet te schamen voor wat God te zeggen heeft. Het evangelie is zelfs Gods kracht. Het is de kracht van God om mensen te behouden. Mensen die dat woord willen geloven. In de Bijbel zien we verschillende teksten waarin het woord evangelie voorkomt. En we zien, Ruud heeft dat juist ook benadrukt, licht en duisternis. En we zien aan de ene kant, het evangelie spreekt over mensen die eigenlijk van dat evangelie niet te veel willen weten. Die zeggen, voor mij is het goed zoals het is. God, laat God maar zijn waar God is en laat mij mijn ding maar doen in mijn leven. Dus zij kennen God niet en ze luisteren niet naar het evangelie. Wel, datzelfde evangelie zegt dat die mensen gaan boeten met een eeuwig verderf. Ver van het aangezicht des Heeren. Nu, als we denken aan de eerste les van Gert-Jan. Hoe God een God is die ons bij de hand wil nemen en met ons samen wil wandelen en ons het goede wil doen zien in het leven, dat wij rust mogen hebben in onze zielen, in onze harten, dan willen wij niet verwijderd zijn van die God. Langs de andere kant zegt de schrift dat als Jezus terugkomt, op die dag dat hij zal terugkomen, gaan de mensen die geloof hebben gegeven, die dat getuigenis van Jezus en zijn apostelen hebben aanvaard, die gaan verbazen. Die gaan verbaasd zijn omdat ze dan de Jezus waar ze heel hun leven lang in geloofd hebben, gaan zien. En denk daarover na. Hoe wonderbaar die dag gaat zijn. Die Jezus waar jij in gelooft. Juist is ook verwezen naar deze tekst. We hebben gesproken over het rechtvaardig oordeel van God. En maar goed dat God de oordeler is en niet mensen. Heel belangrijk punt. Maar God zal in ieder vergelden naar zijn werken, staat er in de schrift. En de tekst gaat verder, want we hebben die gezien. Er zijn mensen die gaan volharden in het goed doen. En die gaan in hun leven iets zoeken. En wat gaan zij zoeken in hun leven? Heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid. Het leven stopt niet als onze laatste adem wordt uitgeblazen. Nee, dan gaan wij wachten tot de dag van het oordeel. En dan, naar gelang hoe wij geleefd hebben, zullen wij ofwel eeuwig bij God zijn, of eeuwig verloren gaan. En dat is die andere kant. De mensen die zichzelf zoeken, die het kwade gaan bewerken, die ongehoorzaam zijn aan wat God zegt. Maar heerlijkheid, eer en vrede komt over ieder mens die het goede werkt. Eerst de Jood, maar ook de Griek, de niet-Jood. Waar moesten de apostelen beginnen? In Jeruzalem, en van Jeruzalem naar heel de wereld. Het evangelie is een boodschap voor alle mensen. Maar kijk. Kijk wat er benadrukt wordt in deze versen. Hoe jij leeft zal bepalend zijn van waar jij de eeuwigheid gaat doorbrengen. Wat jij uitwerkt in je leven, als dat naar gelang Gods woord is of niet, zal u ofwel verontschuldigen ofwel beschuldigen. Je hebt daar een eigen keuze. Jezus gaf dus zijn apostelen de opdracht om te wachten in Jeruzalem. En hij zei tegen hen: gij zult mijn getuigen zijn. Overal, eerst in Judea, maar tot het uiterste van de aarde. En we zien dan ook op de Pinksterdag dat die belofte waar zij op moesten wachten, die komt. De Heilige Geest wordt uitgestort over de apostelen en zij beginnen te prediken. Zij beginnen het woord van God onder inspiratie van de Heilige Geest. Want wat zagen we in de tweede les? Wie kan iets weten wat God zegt, dan dat God het ingegeven heeft door zijn geest? Hier waren Godsmannen die spraken door de inspiratie van de Heilige Geest. En Petrus, die stond op met die 11 apostelen. En hij spreekt. En hij spreekt over een profetie van Joël. En misschien kunnen we dat even openslaan in Handelingen hoofdstuk 2. En lees vers 21. En daar staat zo: het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Petrus gaat verder. En hij spreekt verder over Jezus. En hij zegt: Jezus, dat was een man die door God is aangewezen. En Jezus was niet zomaar iemand. Lees maar in de vier evangeliën. Jezus deed wonderen en tekenen. Om te bevestigen dat hij de Zoon van God was. Om te bevestigen dat hij een boodschapper van God was. Om te bevestigen dat wat hij zei, wat hij ging komen doen. Namelijk het verlorene zoeken en dat te behouden. Dat dat ook werkelijk zou gebeuren. Maar er was een probleem. Het Joodse volk, die moest niet veel van Jezus hebben. Zij hadden een heel andere Jezus voor ogen. Zij hadden een Messias voor ogen die hen zou bevrijden van de Romeinse onderdrukking. En ze hebben Jezus overgeleverd, want daar konden ze niet zoveel mee doen. Jezus betekende voor hen niet zoveel. En Petrus zegt hen: hij zegt, jij hebt Jezus door de handen van wetteloze mensen gekruist en gedood. Maar God zij dank. God had een plan. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. En nu zit Jezus aan de rechterhand van de Vader. En waar zit hij? Hij zit op Davids troon. Maar wanneer we naar de schrift kijken, het Oude Testament, Davids troon, die staat symbool voor het koningschap over Gods volk. Jezus regeert als een koning. Hij zit op Davids troon. Maar dan, de mensen horen dat. De mensen horen Petrus en de apostelen deze woorden spreken. En ze beseffen dat het klopt wat Petrus daar zegt. En ze stellen hem een vraag. Diep getroffen in hun harten, zeggen zij: wat moeten we doen, mannen, broeders? Nu moeten doen, dat is iets wat we niet graag horen. Soms zegt Sylvie tegen mij: kom, we gaan naar mijn ouders. En dan zeg ik: moet dat? Omdat ik dat niet graag heb. Dat is maar een grapje. Wat moeten wij doen? Ze moesten iets doen. Nu, sommige mensen, als je over deze vraag gaat nadenken, die zullen jou zeggen: jij moet helemaal niks doen. Jezus die heeft al alles voor u gedaan. Of andere mensen die zeggen: het is in orde. De klus is al geklaard. Je hebt weer anderen die zeggen: moet je een gebedje doen, tot Maria. En dan komt alles in orde. Weer anderen zullen zeggen, als je maar geloof hebt, als je maar gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, dan is alles in orde. Weer andere mensen zeggen, laten we nu samen een gebed doen. Laten we nu samen bidden tot Jezus, dat Hij je zonden vergeeft, en dan is het in orde. Maar, is dit het antwoord wat de apostelen gaven op de vraag, wat moeten wij doen, nu wij beseffen dat Jezus de Christus is en dat Hij gekruisigd is en dat wij daar aandelen hebben, dat wij schuld hebben ten opzichte van God? Voordat je die vraag gaat beantwoorden, moet je heel goed nadenken. Vandaag de dag zijn er heel veel mensen die een evangelie aanbieden. En zeggen, dit is wat jij moet doen, dit is wat God zegt. Maar neem alsjeblieft de woorden van Paulus in acht. In Galaten hoofdstuk 1, van 6 tot 10. Waarin hij de christenen waarschuwt. En door de christenen, alle mensen. Ga geen ander evangelie verkondigen dan hetgeen er overgeleverd is. Want als jij dat toch doet, dan zijt jij vervloekt. Het gaat er niet om wanneer wij spreken over Jezus. En wanneer wij spreken over hoe wij behouden moeten worden. Het gaat er niet om wat ik graag wil. Of wat misschien fijn is voor het publiek om te horen. Het gaat erom wat heeft God gezegd. Wat is waar? Wat is juist? Wat moeten wij doen? Wel, laten we het antwoord geven wat God geeft. Petrus antwoordde. De vraag, wat moeten wij doen? Hij antwoordde niks van al die voorbeelden wat we juist gezien hebben. Maar hij zei, bekeer u. En in ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen en voor alle die ver zijn. Zoveel als de Heere God, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden betuigde hij. En hij vermaande hen, zeggen. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Laten we hier eens over nadenken. Wat betekent dat? Wat betekent het om u te bekeren? De vraag was, wat moeten wij doen? Wel, de eerste is bekeren. Bekeren kan je voorstellen als een verandering van je gedachten. Een verandering van je houding. Een verandering van je wandel, van wat je doet. Uw afkeren van het kwade en uw keren tot God. Maar niet zomaar. Niet zomaar. Er zijn mensen, ik heb dat voorbeeld al eens gebruikt. Er zijn mensen die ongelovig zijn en die bijvoorbeeld stoppen met roken. En zij doen dat gewoon omdat dat goed is, maar zij doen dat niet om zich te keren tot God. Er zijn mensen die zich afkeren van allerlei zonden, maar daardoor keren zij zich nog niet tot God. Bekeren is altijd van de zonde tot God. Beseffen dat wat jij uitgewerkt hebt in je leven, dat dat zonde is. En dat jij tegen een heilige God gezondigd hebt. En dat die heilige God een rechtvaardig oordeel daarover heeft gegeven, dat als jij blijft wandelen in zo'n opstandig leven, dat het loon daarvan is eeuwige afscheiding van God. Maar dat is niet wat God wil. God heeft daar geen belang aan. Dat zijn schepsels verloren gaan. We moeten begrijpen dat God degene is die bepaalt wat zondig is en wat niet. Er zijn bepaalde aspecten in mijn leven. Waarvan het zou gemakkelijker zijn voor mij dat ik zou zeggen. Ja, dat is geen zonde. Maar als God zegt dat het zonde is, dan is het zonde. En dan brengt het scheiding en dan moet ik mij daarvan bekeren. Ik mag niet mijn eigen definitie geven aan wat zondig is en wat niet. Bekeren is niet acteren. En soms zie je mensen die zich zo vroom voordoen. En hun hart zit vol onreinheid. Ze spelen een spel van heiligheid. Bekeren is niet acteren. Bekeren is een verandering. Van heel uw zijn als mens. Een volledige omgekeerd. Zoals er Over tijd zag ik dat op tv en dat heeft een indruk op mij gemaakt. Er was een man die ging telkens naar een hotel en daar ontving die vrouwen en dat was een gehuurde man. En die had dus seksuele contacten met al die vrouwen. En die reporter die vroeg hem, ja maar, en wat als uw vrouw dat ooit te weten komt? Ah, zegt hij, dan zeg ik gewoon dat ik er zo spijt van heb. En zij is dan zo dom dat ze mij gelooft en ik blijf gewoon verder met wat ik bezig ben. Dat is niet uw handel, uw wandel en uw hartsgesteldheid veranderen. Maar zo zijn veel mensen, of zo vullen veel mensen bekering in, maar dat is geen bekering. Wanneer we kijken naar het verhaal van Jona, zodat hij naartoe gaat, dan zien we dat Jona moest gaan prediken tegen de stad Nineveh. En God had Jona te kennen gegeven, nog 40 dagen en dan ga ik de stad ondersteboven keren omwille van haar boosheid. De mensen in Nineveh kozen ervoor om dingen te doen die God krenkten. En God zegt, dat moet gestraft worden. En God spreekt daar een oordeel over uit, maar wat doet hij? God stuurt een boodschap naar Nineveh, Jona, om hen te waarschuwen wat hij zou gaan doen. En Jona komt in Nineveh en hij zegt wat God zal doen. En weet je wat er gebeurt? Dit gebeurt. De mensen bekeerden zich. De mensen begrepen van, oei, ik heb een verantwoordelijkheid tegenover God. En God houdt mij verantwoordelijk voor wat ik uitwerk. En ik moet stoppen met zo te leven als ik nu leef. En kijk wat de mensen deden. Zij beseften dat ze verkeerd waren en zij hadden berouw over wat ze gedaan hebben. En ze lieten dat ook zien aan God. God, ik heb spijt dat ik zo'n dwaas ben geweest. God, alsjeblieft, heb genade over mijn leven. Doe niet wat je gezegd hebt te zullen doen. Doe niet wat ik verdien. Maar geef mij genade. We zien in 2 Petrus deze tekst. Het is niet dat God treurt om mij terug te komen. Helemaal niet. Jezus zal terugkomen op de wolken. Maar we mogen dankbaar zijn dat Jezus vandaag nog niet is teruggekomen. Als jij Christus nog niet in je leven herkent, dat jij vandaag een kans krijgt om het evangelie te horen en het te gehoorzamen. God wil niet dat mensen verloren gaan. God is juist geduldig en hij wil dat iedereen tot leven komt. Dat iedereen zijn leven gaat veranderen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is wat God wil. Maar als dat van toepassing zal zijn op ons leven, dat hangt van onze keuze. Van ons geloof in de waarheid. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld veroordeelt, maar opdat de wereld door hem houden worden. En dat is iets mis. Ga eens naar Matteüs hoofdstuk 21. Vers 28. Dat is wat je niet ziet daarachter. Matteüs 21 vers 28. En dat is de gelijkenis van de twee zonen. En Jezus wil ons en ook de mensen tot wie hij die gelijkenis sprak een les leren. Over wat bekering is. Wat dunkt u, iemand had twee kinderen? Hij ging naar de eerste en zei, de kind, ga aan werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide, ja heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak even zo. En deze antwoordde en zeide, ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van de Vader gedaan? En de mensen zeiden terecht, die laatste, dat begrijpen we allemaal, dat is echt niet moeilijk om te begrijpen. Die laatste heeft de wil van de Vader gedaan. En Jezus zegt dan ook, voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en je hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Door hoewel gij dat zaagt, heb gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. wat doen wij? Wanneer God zegt tegen ons, kind, we zijn allemaal kinderen van God. Kind, ga en werk in de wijngaard. Zijn wij die kinderen die zeggen, nou ja, is goed, ik zal dat wel doen. Maar we doen het niet. Of zijn wij die kinderen die misschien eens beseften hoe opstandig we zijn geweest tegen God. En zeggen, God, ik wil niks van u te weten hebben. Ver weg. Maar later beseften wij dat we God nodig hebben in ons leven. Dat we berouw krijgen en toch gaan doen wat God vraagt. Petrus zei, en ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Wat betekent het om u te laten dopen tot vergeving van uw zonden? Wel, dopen is heel simpel. Het is een onderdompeling in water. En waarom moest dat gebeuren? Om de vergeving van uw zonden te ontvangen. Dat is heel logisch. Daar hoeven we geen professor voor te zijn. Dat is wat er staat. Maar laten we eerst even nadenken over wat zonde doet. Ruud heeft daar al over uitgewerkt. Maar ik vind deze tekst altijd heel sprekend. Als wij dood zijn, als wij geestelijk van God gescheiden zijn, als wij geen relatie met God hebben, dan is dat omdat wij een leven hebben geleefd, dat heeft veroorzaakt. Paulus zegt, gij waart dood door uw overtreding, door uw zonde. De zonden van Henk, die gaan mij niet doen scheiden van God. De zonden van Kitty gaan dat ook niet bewerken. Mijn zonden gaan u niet scheiden van God. Uw zonden gaan u scheiden van uw God. In 1 Timotheus staat een heel mooi voorbeeld van wat zonde doet. Laten we dat samen even openslaan. 1 Ik had vroeger ook een hondje. Dus ik ga ook een verhaaltje vertellen over een hondje. Ik had een hondje genaamd Boemerke. En dat hondje dat volgde mij overal. Ik was nog een klein man. En ik had dat hondje zo enorm graag. En overal als ik in het bos ging spelen of ik ging fietsen of waar ik ook ging, dat hondje volgde mij overal. En op een gegeven moment was ik bij mij thuis achter aan een beek wat gaan spelen. En Boemerke was met mij en op een gegeven moment ging ik terug naar huis. Maar Boemerke kwam niet meer. En ik riep hem, want hij volgde mij altijd en ik wist dat er iets mis was. En ik riep hem en ik hoorde hem janken. Er was iets niet in orde. Dus ik merkte dat en ik ging onmiddellijk terug naar wat was er gebeurd. Hij zat in een strik van een jager. En we kennen dat, zo'n strik, een lus. En hoe harder je probeert weg te lopen, hoe harder die strik zich aanspant. En dan zat Boemerke in. En ik heb hem natuurlijk onmiddellijk bevrijd, want ik denk dat hij bijna dood was. En die hond was me zo dankbaar. En die relatie was nog hechter geworden dan voorheen. Maar ik kan u zeggen, dat gevoel wat ik had toen ik hem daar zag, gevangen in die strik, en dat gevoel wat ik had, dat ik hem daaruit kon bevrijden, dat gevoel, dat ken ik nog altijd vandaag de dag. Maar kijk wat Paulus zegt aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 24. Oh, dat klopt niet. 2 Timotheus, sorry, dat is, ja. Daar staat zo, een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens alle bekwamen om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffen. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis van de waarheid te keren en ontnuchterd zich te wenden tot de wil van Hem. Nu komt het wat ik wil aanhalen. Losgekomen uit de strik van de duivel die hen gevangen heeft. Wij kunnen onszelf niet redden. Wij hebben God nodig en het offer van zijn Zoon Jezus Christus willen wij behouden. En enkel door die grote genade van God is onze mogelijkheid gegeven om los te komen uit de macht van de Satan. Kijk eens in Colossenzen, hoofdstuk 1. Vers 13. wat God wil doen als jij nog geen christen bent, wat Hij in jouw leven wil doen. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis, Colossenzen 1 vers 13, en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. Wij hebben de vergeving van onze zonden nodig. En hier staat de opdracht. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Wel, bekeer u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden. We zien in Handelingen hoofdstuk 8 het verhaal van de kamerling. En deze man was ook in het Oude Testament aan het lezen in de profeet Jesaja. En daar komt Filippus, gedreven door de geest van God, en die komt op zijn pad. Want deze man moest weten wat hij moest doen om behouden te worden, en hij wist het niet. Hij had een honger voor God, hij zocht God, want hij was in Jesaja aan het lezen, maar hij wist niet wat hij moest doen om behouden te worden. En Filippus komt op zijn pad, en hij predikt hem Jezus. Nu, wat is het gevolg van het prediken van Jezus? Wat is het gevolg dat je vandaag de dag ziet in de godsdienstige wereld? En stel jezelf de vraag, is het gevolg wat we zullen lezen, het gevolg wat je vandaag de dag ziet? Deze is een handeling hoofdstuk 8. Vers 36. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerling zeide, zie daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? Hij predikt aan Jezus en die kamerling vraagt, wat? Zie daar is water. Wat zou hem verteld zijn? Wel, wat zei Jezus? Wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Maar dat was dan eerst iets wat moest gebeuren. Want dat lezen we verder. En hij zeide, indien jij van ganse harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beide daalden af in het water. En hij werd gedoopt. Dat is niet moeilijk om te begrijpen. Dat is heel simpel. Heel eenvoudig. We kunnen het lezen. En dat is wat Petrus zei. Laat u dopen tot vergeving van uw zonden. Het voorbeeld van Saul, we willen daar niet bij stilstaan. Maar hem wordt ook gezegd, wanneer hij in Damascus komt, wat treuzelt gij nog? Sta op, laat die doop en uw zonde afwassen. Onder aanroeping van zijn naam. Wat zagen we van die profetie in Handelingen 2 van Joël? Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Roep de Heere God af, voor de vergeving van uw zonde. Er zijn veel mensen die daar moeite mee hebben. Die moeite hebben om te geloven in een doop tot vergeving van zonde. En ik wil een punt maken. En dat heeft te maken, alles te maken ook met de tweede les. We moeten doen wat God zegt, zoals Hij het zegt, en om de reden dat Hij het heeft gezegd. En dat is de les die Naaman in zijn leven moest leren. Sla eens 2 Koningen 5 op. Naaman was een legeroverste. En die kampte met een ziekte. Met melaatsheid. En er was een klein meisje uit Israël dat bij hem werkte. En die zei tegen Naaman, waarom gaat gij niet naar de profeet van God, want die gaat u kunnen helpen. En Naaman die komt uiteindelijk bij die profeet, en ik raad u aan om dat hele verhaal te lezen. Maar Naaman die had zich iets voorgenomen. Die had zich voorgenomen, als ik bij die profeet kom, dan ga ik zeggen wat hij mij moet zeggen om te doen. Dat was zijn houding. Maar was dat goed? Was dat wat hem genezen heeft van zijn melaatsheid? Absoluut niet. Want hij wilde dat de profeet tot bij hem kwam, maar de profeet deed nog niet eens de moeite om uit zijn huis te komen. Maar uiteindelijk zegt de profeet dit in vers 10. Ga heen en baad u 7 maal in de Jordaan
dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn.
Maar Naaman, die wordt daar kwaad om. Hij wilde toch genezen worden? Waarom wordt hij kwaad? Omdat het niet was wat hij wilde. Dat had hij zich helemaal niet voorgenomen om te doen.
Hij dacht zelfs, ik moet me gaan wassen in de Jordaan. En die rivieren dan, die wij hebben bij ons thuis, in ons huisland.
Waarom kan ik me niet daar gaan onderdompelen 7 maal om rein te worden? Wat God zei, ga heen, waar u 7 maal in de Jordaan en je zult rein worden. En om een lang verhaal kort te maken. Toen hij deed wat God zei, toen werd hij rein. Toen hij veranderde, een andere gedachte had als wat God zei, dat kon hem niet rein maken. Maar dat is de boodschap die wij moeten leren. Petrus zegt dat het gevolg van bekering en een doop tot vergeving van zonden is dat jij de gave van de Heilige Geest zult ontvangen. Nu, daar valt veel over te zeggen, over de gave van de Heilige Geest. Maar laat me dit meegeven. De schriftwoord zegt dat wij verzegeld zijn door de Geest. En dat betekent dat er een zegel aan ons is gegeven, een merkteken. Dat betekent dat het duidelijk mag zijn dat wij kinderen van God zijn. Dat is in Efeze 1 vers 13 en 14, dan lees je dat je dat zegel krijgt van God wanneer je gelovig wordt. In Romeinen 8 lezen wij dat als de Geest van God niet in u woont, dan behoort je hem niet toe. Dan kent hij je niet. Dan zijt je een vreemdeling voor hem. Dus het is heel belangrijk dat wij doen wat daar geschreven staat. Om te krijgen wat God beloofd heeft. Dat wij die zekerheid mogen hebben. Dat God met ons is en dat wij van God zijn. Jacobus zegt, of meent gij dat het schriftwoord zonder heden zegt, de geest die hij in ons neemt wonen, begeert hij met jaloersheid. Daaruit verstaan wij ook dat wanneer wij een kind van God zijn geworden, zoals we juist in de vorige les hebben gezien, dan betekent dat wij niet zomaar kunnen doen wat wij willen. Ik heb op een gegeven moment in mijn leven aan mijn vrouw trouw beloofd. Ik heb een stuk van mijn hart aan haar gegeven. En zij heeft een stuk van haar hart aan mij gegeven. Wij zijn een verbond aan. En dat is wat God met ons wil doen. Hij wil een verbond met ons sluiten. Hij wil zeggen, ik beloof u dat ik u zal behouden. Ik zal voor u zorgen. Ik zal u in mijn hemelsrijk brengen. Maar daar zit ook een verantwoordelijkheid. Namelijk dat wij zo gaan leven als het gode welbevallen is. En dat is ook wat Johannes zegt. Wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En daaraan kunt gij herkennen dat God in ons blijft. Aan de geest die hij ons gegeven heeft. Petrus gaat verder. Voor u is die belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En dat is een punt waar veel mensen moeite mee hebben. God die roept. God heeft nog nooit op mij gesproken. Hij heeft nog nooit iets aan mij rechtstreeks openbaar. Er zijn echter mensen die dat wel geloven. In onze tijd dat God hen dingen heeft verteld. Nu, God roept mensen. Maar hoe doet hij dat? Wel, hij doet dat door de verkondiging van het evangelie. Lees die teksten maar op na, 2 Thessalonicenzen. God roept mensen door het evangelie. Door de goede boodschap van Jezus Christus. Romeinen zegt dan ook zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Geloof kan nooit niet voortkomen uit wat mensen denken en voelen en zeggen. Geloof komt altijd voort uit het woord van God. Dat is ook de conclusie van de tweede les. En met nog meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. De mensen tot wie Petrus sprak, waren nog niet behouden. En zij moesten zich laten behouden.
Maar om zich te laten behouden van de goddeloosheid, moesten zij iets doen. Bekeren en laten doen. Maar wat was het gevolg? Er waren mensen die aanvaarden die woorden. Die beseften, dit is wat God wil. En zij deden wat God zei. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd tot de gemeente. En die mensen die bleven volharden. Volharden in de weg van Christus. En het was God zelf die die mensen toevoegde aan zijn gemeente. Jij en ik, wij kunnen elkaar niet toevoegen tot Gods gemeente. Wij kunnen elkaar wel het evangelie verkondigen, hoe wij kunnen toegevoegd worden, maar het is God die op basis van jouw berouw, jouw bekering en jouw gehoorzaamheid aan het evangelie de mensen toevoegt aan zijn gemeente. Een slotverhaal. Handelingen 16. De gevangenisbewaarder. Paulus en Silas zijn omwille van het evangelie in de gevangenis. En kijk ook hier in gedogenheid. Wat was hij aan toe? Wat waren zij aan toe? Ze waren aan het lofzen. Ze zaten in een moeilijke situatie, maar ze waren aan het lofzen, want zij vertrouwden op God. Maar er komt daar een aardbeving en alle deuren van de gevangenis gaan open en die gevangenisbewaarder, die had schrik, want hij had gefaald. Hij had geen hoop meer. En wat wilde hij doen? Zelfmoord. Er zijn veel mensen, spijtig genoeg in België, dat is iets niet om trots op te zijn. Ik hoorde het onlangs nog op de tv. Er zijn zoveel zelfdodingen in België. Ik geloof zelfs de meeste in Europa. Mensen die geen hoop meer hebben, die geen uitweg meer zien. Was het maar dat zij dit woord hadden aanvaard. Er is geen grotere hoop dan het woord van God. En deze man, die stond op het punt zelfmoord te plegen. Maar Paulus, die riep met een luide stem. Wat zegt hij? Oh, dat is niet zo erg. Zelfdoding is een keuze en God begrijpt dat wel. Nee, wat zegt hij? Doe zelf geen kwaad. Het is kwaad om jezelf van het leven te beroven. Doe dat niet. Wij zijn hier, zeg. Hij liet het licht brengen en deze man is helemaal aan leven. En wat stelt hij? Welke vraag stelt hij? Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Wat betekent dat jij iets moet doen? Doen betekent dat het een verplichting is. Als je het niet doet, dan ga je niet behouden kunnen worden. Ik moet het doen. Jullie moeten het persoonlijk doen. Willen wij behouden worden? Willen wij gered worden? En wat is het antwoord? Stel je vertrouwen op God. Weet dat God ook dat verlangen heeft om u te behouden. En dit is een tekst die zoveel wordt aangehaald. En wat doen de mensen? Die stoppen nu. Oh, stel je vertrouwen op God en je zult behouden worden. Voilà, daar staat het. Maar dat is niet alles wat Paulus en Silas predikten. Zij spraken het woord van God tot hem. In het bijzijn van zijn heel gezin. Het woord van God. Waardoor kwam geloof? Dat door het horen van het woord van God. Daardoor komt geloof. En in hetzelfde uur van de nacht nam hij hem mede om een striem af te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. Welk verlangen had deze man? Deze man had verlangen om behouden te worden. Hij wilde het. Hij besefte het dat hij zonder God leefde en hij geloofde het woord van Gods boodschappers. In het midden van de nacht. Vandaag de dag ziet je mensen die zich godsdienstig noemen, die zeggen, oh, wil je gedoopt worden? Laten we maar 2 maanden of 3 maanden wachten tot we genoeg volk hebben. En deze mensen begrijpen helemaal niet wat het woord van God leert. In het midden van de nacht. Zo dringend is het. Dat we, om iemand te willen behouden, moeten we dat niet uitstellen. Als iemand begrijpt wat hij moet doen, moeten we het onmiddellijk doen. Midden van de nacht, maakt niet uit. Als je morgen moet werken, maakt niet uit. Dat is veel belangrijker. Een ziel behouden. En hij bracht hem naar boven en hij was blij. Deze man met zijn gezin was blij. Waarom? Kijk wat er staat. Hij was tot het geloof gekomen. Dat is wat het betekent om gelovig te worden. Dat is wat het betekent om je vertrouwen in God te stellen. Dus zijt jij bereid om
Net als die 3000 op de Pinksterdag. Uzelf te bekeren en u te laten dopen van tot vergeving van uw zonden. Zijt gij bereid om net als de kamerling voor die doop te beleiden dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat hij voor jouw zonden aan het kruis van Golgotha is gestorven. Zijt gij bereid om net als de gevangenisbewaarder uw vertrouwen op God te stellen. En om te luisteren naar wat God u te vertellen heeft. Want dan weet jij wat jij moet doen om behouden te worden. We hoeven daar niet meer over te vertellen. Dit is wat God mensen in de eerste eeuw na Christus aan de andere mensen vertelde. Wat zij moesten doen om behouden te worden. Laat me een laatste illustratie geven. 2 minuutjes en dan stoppen we ermee. Stel u voor, dit gebouw staat in brand. En ik weet als één hoe wij hier allemaal veilig uit kunnen komen. En ik zeg, ik ken de weg, volg mij en je zult uit deze brand komen. Maar daar is Henk en Henk zegt, hey, die Peter was een Belg. Zou die het echt wel weten? En Henk zegt, hey, niet met Peter meegaan, volg mij maar, ik weet een andere weg. Misschien een paar die met Henk meegaan, maar ik alleen weet de weg om hier naar buiten te komen. Dan is het aan jullie de keuze. Als je mij gelooft, is het niet voldoende om slechts te aanvaarden dat je weet dat ik de enige weg uit deze brand ken. Het is ook nodig dat je mij volgt en dat je met mij meegaat totdat wij in veiligheid zijn. Maar wat moet jij doen om behouden te worden? Je vertrouwen op God staan. En doe wat God heeft gezegd. En dan zal ook jij behouden worden. Amen.